Max van Wezel.
Een hele goede middag. Welkom bij Argos, het wekelijkse onderzoeksprogramma van NPO Radio 1. Vluchtelingen die oorlogsmisdaden hebben begaan, hebben geen recht op asiel en worden Nederland uitgezet. Maar wat als de beschuldigingen gebaseerd zijn op dubieuze rapporten en onduidelijke bronnen? Dat zometeen, maar nu eerst naar de halve finale van het WK Hockey in Bhubaneswar in India. De wedstrijd tussen Nederland en Australië. Krijn Schuitmaker, is het al begonnen?
Het is al begonnen, Max. We zijn een minuutje of vier bezig. En Nederland heeft de eerste strafcorner inmiddels mogen nemen tegen Australië. Australië natuurlijk een echte topper. Wordt voor het eerst getest tegen Nederland, zou je mogen zeggen. Want Australië is gemakkelijk de poolfase doorgekomen. Om vervolgens ook in de kwartfinale gemakkelijk te winnen van Frankrijk. Het verrassende Frankrijk van Jeroen Delmee. Maar de Australiërs maken een prima indruk. Dit wereldkampioenschap hebben maar één doelpunt tegengekregen. En Nederland heeft al een paar moeilijke wedstrijden gehad. Onder meer tegen India en tegen Duitsland. De eerste strafcorner werd er goed uitgekomen. Gelopen door de Australiërs. Maar Nederland stond in de openingsfase best onder druk tegen Australië. De laatste keer dat deze twee ploegen elkaar ontmoeten, dat was in Breda op 28 juni van dit jaar. Toen won Australië met 3-1. En op de Olympische Spelen werd het 4-0 voor Nederland. Maar de meest belangrijke wedstrijd tussen deze twee landen was natuurlijk de WK-finale 4 jaar geleden. Toen overklaste Australië Nederland, werd het 6-1. En het is natuurlijk niet de verwachting dat dat vandaag gaat gebeuren. Maar Australië is wel een hele sterke ploeg. Kortom, een hele lastige halve finale dit wereldkampioenschap in Bhubaneswar in India. Het staat nog 0-0 na 5 minuten spelen in het eerste kwart tussen Australië en Nederland.
Een uphill battle voor het Nederlandse team. We komen straks weer terug bij Krijn Schuitmaker. Maar eerst onze onderzoeksreportage over de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, die vluchtelingen uit Rwanda wil uitzetten. Het is een reportage van Rick Delhaas.
Reiza?
Ja.
Waar gaan we heen?
Wij gaan naar de rechtbank in Den Haag.
Oké, wat gaan we daar doen?
Een zitting bijwonen van mijn vader of over mijn vader.
En waar gaat dat precies om?
Hij wordt verdacht van genocidepleging.
Ja, en het gaat om het intrekken van de Nederlandse nationaliteit, hè, die heeft inmiddels.
Ja, inderdaad. Zijn Nederlandse nationaliteit, daar is een verzoek voor geweest om die ingetrokken te krijgen. En dat willen we natuurlijk bevechten. Ja. Hij heeft hem hard nodig, hij is ziek. Dus... en daarnaast is het gewoon een onterechte aanklacht tegen hem. Dus wij vinden dat na zoveel jaren het leuk is geweest wat de onrust en verstoring in ons leven betreft.
We gaan met de auto, hè, vanuit Rotterdam.
Juist.
Ja. Reiza is 29 en woont vanaf haar 5e in Nederland. In 1994 vluchtte ze samen met haar vader uit Rwanda. Inmiddels hebben ze een Nederlands paspoort. Maar nu wil het ministerie van Justitie de vader van Reiza terugsturen naar Rwanda. Hij zou gezwegen hebben over misdaden tijdens de genocide van 1994. Iets wat hij met zijn advocaat bestrijdt bij het gerechtshof in Den Haag. Het gaat om zware beschuldigingen en de consequenties zijn groot. Maar is de procedure die wordt toegepast wel eerlijk? Niet alleen de vader van Reiza heeft te maken met de dreigende uitzetting, maar ook tientallen andere Rwandezen die in Nederland zijn toegelaten.
Ja, dit is het plein.
Dit is het plein. Als het goed is, staan hier mensen te demonstreren.
Bij de Tweede Kamer.
Bij de Tweede Kamer. En dat moeten Rwandezen en Nederlanders zijn. Maar voorlopig zie ik nog niet veel. Ja. Het kan zijn dat de regen roet in het eten heeft gegooid. En volgens mij staan daar twee mensen.
Het is wel een hele treurige demonstratie.
Het is een hele kleine demonstratie.
Twee mensen. Onder paraplu's.
Ja.
Goedemorgen. Is dit een demonstratie?
Nog niet.
Nog niet?
John komt nog met de banner. Dus die gaan we ophangen en dan zijn we echt aan demonstreren.
Met een spandoek?
Ja, een soort spandoek. En teksten die we erbij ophangen.
Oh, kijk, ja. daar komt de derde.
Ja.
Dit is Anneke Verbraken. We zijn met haar op het plein voor de Tweede Kamer in Den Haag, waar iedere laatste donderdag van de maand wordt gedemonstreerd tegen het regime in Rwanda. Anneke Verbraak is journalist en schrijft al jaren over Rwandezen in Nederland. Velen van hen zijn na de genocide van 1994 naar Nederland gevlucht. Destijds werden in 100 dagen tijd naar schatting 800.000 mensen afgeslacht. Vaak op gruwelijke wijze, met kapmessen. Om de daders te berechten werd een VN-tribunaal opgezet. Daar stonden de hoofdverantwoordelijken terecht. Maar de meeste daders werden in Rwanda zelf berecht. Sommigen wisten naar het buitenland te ontkomen. En wellicht bevinden zich onder de Rwandese vluchtelingen in Nederland ook wel daders. Anneke Verbraken kwam erachter dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst een project is begonnen om in Nederland verblijvende Rwandezen te screenen op betrokkenheid bij de genocide. Een zogenaamde 1F-procedure.
Via een beroep op de wet openbaarheid bestuur kwam ik erachter dat er in 2008 een ambtenaar was. Die was net nieuw bij de IND. En die vroeg aan zijn baas, goh, joh, is het niet een goed idee om de dossiers van de Rwandezen nog eens een keer te screenen. Die na de genocide hier naar Nederland zijn gekomen. Want het zou best wel eens kunnen zijn dat daar nog genocidairs tussen zitten.
Mensen die aan die genocide hebben meegedaan.
Precies, ja, die dus niet al te frisse dingen gedaan hebben tijdens de genocide.
In de beschikking die Anneke Verbraken van het ministerie van Veiligheid en Justitie krijgt over haar inzageverzoek staat...
Het voorstel om alsnog een 1F-onderzoek uit te voeren is in het voorjaar van 2007 op ambtelijk niveau gevormd binnen de IND. Voor zover u openbaarmaking wenst van een formeel besluit uit 2008... waarin is vastgelegd dat alle dossiers van Rwandese vreemdelingen onderzocht zullen worden op 1F-indicaties... kan ik u melden dat een dergelijk besluit niet is aangetroffen.
De e-mailwisseling tussen ambtenaren van de IND en het ministerie van Buitenlandse Zaken waarin het plan geopperd wordt, zit wel bij de stukken die openbaar gemaakt worden. Uiteraard geanonimiseerd.
Verzonden 22 januari 2007. Onderwerp eventueel Rwanda-project. Hoi. Al enige tijd loop ik rond met het idee, meer is het dus nog niet, om binnen de IND een eenmalig project op te starten om Rwandezen te laten checken op eventuele betrokkenheid bij oorlogsmisdaden. Ik weet uit ervaring dat er in het verleden heel wat Rwandezen zijn toegelaten zonder dat er ook maar enige check is uitgevoerd naar eventuele betrokkenheid bij oorlogsmisdaden. In Rwanda is door Gacaca-tribunalen veel info boven tafel gekomen. En jullie vertrouwenspersoon in Kigali komt tegenwoordig regelmatig met feiten die duiden op betrokkenheid van individuen bij oorlogsmisdaden. Onderzoek is dus theoretisch mogelijk. Graag zou ik willen weten of jij dit idee vast in de week zou kunnen leggen.
Dat idee van de ambtenaar wordt opgepikt. De IND gaat vanaf 2010 Rwandese screenen op eventuele betrokkenheid bij de genocide.
En vervolgens hebben ze ongeveer 450 dossiers doorlopen.
Ja. En op wat voor soort criteria? Want hoeveel Rwandezen zijn er ongeveer in Nederland?
Ik schat dat er zo'n 2000 nu zijn in Nederland. En ja, de criteria waren volgens mij, want dat hebben ze nooit zo hard op uitgesproken, je leeftijd. Je moest dus zeg maar minimaal 14, 15 zijn tijdens de genocide.
De leeftijd om een machete vast te kunnen houden.
Precies.
Dus, heb jij die criteria officieel ook vernomen van IND?
Nee.
Dat is wat je maar zelf verzonnen hebt.
Ja. Nou ja, maar dat kun je dus wel zien aan de mensen die beschuldigd zijn.
Wat doet de IND dan?
Dan krijgt zo iemand, die krijgt een dik pakket in de bus. En daarin staat dan informatie over wat de genocide was. Over de partijen die destijds er waren. Wikipedia hebben ze leeggetrokken en dat hebben ze op papier gezet. En maar een heel klein beetje is dat persoonlijke informatie.
Gaan die allemaal procederen, voor zover jij weet?
Nou ja, kijk, je moet, als je van de IND zo'n voornemen krijgt, dan moet je daarop reageren. En uiteindelijk sta je voor de rechter.
Nou, heb je alles bij je?
Jawel. Ik heb alles bij.
Paspoort.
Paspoort, telefoon. Een hoop.
Ja, want dat hebben jullie wel nodig, hoop.
Ja, we hebben heel veel hoop nodig.
Het is dinsdag 6 november. Een spannende dag voor Reiza en haar vader Lin. In 2014 kreeg Lin bericht dat de IND zijn Nederlanderschap wil intrekken. Lin wil zelf niet op de radio.
Oh ja.
Nou, daar zijn we. Rechtbank Den Haag.
Inderdaad.
Ja. Spannend?
Zeker. Ik heb wel de zenuwen. Ik bereid me voor op het ergste.
Ja. Want wat zou dat voor jullie betekenen als je vader wordt uitgezet?
Waar moet mijn broertje naartoe? Die is 16. Wat gaat er van mijn vader komen? In Rwanda is een eerlijk proces helemaal niet te verwachten.
Ja. Terwijl er nog helemaal geen sprake is van een onderzoek door Rwanda, hè?
Nee, klopt.
Het is alleen maar een onderzoek door de Nederlandse IND naar jouw vader.
Inderdaad. Dus wat er van hem moet komen,
dat is, ja, dat is een onzekerheid voor ons.
Nou, en dit is advocaat Caroline Buysman. De zitting waar we nu heen gaan, wat is het voor een zitting?
Het gaat om een cliënt van wie de Nederlandse nationaliteit is ingetrokken.
Die is al ingetrokken?
Die is al ingetrokken en wij hebben daartegen beroep ingesteld. En vandaag wordt dat gehoord bij de rechtbank.
Het gaat in deze zaak om een intrekking Nederlanderschap van meneer Muizère, waarover zo meer. Daarnaast moet ik u melden dat de opname gemaakt worden voor het programma Argos door de VPRO, geluidsopname. Waar gaat het vandaag over, meneer Muizère? U bent de tijd al in Nederland sinds augustus 1994. U is het Nederlanderschap verleend. U heeft al een tijd een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd ook. In augustus 2011 is u het Nederlanderschap verleend. En vervolgens is in 2016 u dat Nederlanderschap weer ontnomen. En dat is gebeurd omdat u verweten wordt dat u niet relevante informatie heeft verstrekt over uw activiteiten in Rwanda ten tijde van de genocide die daar heeft plaatsgevonden. Dat is het verwijt wat u gemaakt wordt.
Het gaat dus om een zogenaamde 1F-tegenwerping uit het Vluchtelingenverdrag. Wat houdt dat precies in? Anne Aagte is als onderzoeker verbonden aan de juridische faculteit van de Universiteit Leiden en gespecialiseerd in artikel 1F.
Artikel 1F kan worden tegengeworpen als er dus ernstige vermoedens zijn dat iemand betrokken is geweest bij een van de misdrijven die in het artikel staan omschreven. Dat zijn oorlogsmisdrijven, maar dit kunnen ook zogenoemde serieuze niet-politieke misdrijven zijn. En als dit het geval is, dat wordt gebaseerd op een onderzoek. Iemand moet persoonlijk zijn betrokken en iemand moet ook weten hebben dat zijn betrokkenheid heeft geleid tot een van deze misdrijven. Dan kan dit artikel worden tegengeworpen. Dus dan kan een asielvergunning worden afgewezen.
Een ernstig vermoeden dat iemand zich schuldig heeft gemaakt aan oorlogsmisdrijven. Wat houdt dat precies in? Peter Rodriguez is hoogleraar migratierecht aan de Universiteit Leiden.
Ja, een ernstig vermoeden moet natuurlijk voldoende goed onderbouwd worden. De consequenties van als je artikel 1F krijgt tegengeworpen zijn vrij heftig. Zeker ook in de Nederlandse context. En dat betekent dat daar een serieus grondig onderzoek aan ten grondslag moet liggen. Waaruit blijkt dat redelijk vermoeden, en dan zit je al heel dicht bij eigenlijk een verdenking, maar het is het nog net niet, het is nog geen strafrechtelijke verdenking, dat ernstige vermoeden ook daadwerkelijk gegrond is. Ja, dat is wel wat nodig is. Ja.
Waar moet dat ernstige vermoeden uit bestaan? Waar is dat op gebaseerd?
Dat kan op basis van algemene ambtsberichten, kan op basis van individuele ambtsberichten. Maar meestal ligt er dus een onderzoek aan ten grondslag wat gedaan is, ook met betrekking tot het individu die dat verweten wordt. Ja.
Ja. En heel vaak is daar ook sprake van een individueel ambtsbericht.
Ja, dat klopt. Dat klopt. Ja. Ja, dat moet ook, hè, om die persoonlijke betrokkenheid en die wetenschap van wat men gedaan heeft ook te kunnen duiden. Over het algemeen worden die opdrachten tot het inwinnen van die informatie via de ambassades in die betreffende landen uitgezet en worden daarvoor informanten ingewonnen die lokaal bekend zijn met de situatie om die informatie te vergaren.
Een individueel ambtsbericht is een rapport over de persoon waar de IND onderzoek naar wil doen. Het wordt gemaakt door een zogeheten vertrouwenspersoon die in dit geval in de arm wordt genomen door de Nederlandse ambassade in Rwanda. En dat ambtsbericht speelt een belangrijke rol in de rechtszaal. Bijvoorbeeld in de zaak van Lynn Muizère bij het gerechtshof in Den Haag op 6 november.
Voor het publiek misschien een hele korte toelichting. Er wordt regelmatig over een ambtsbericht gesproken. Er zit in het dossier, dat is op verzoek van de staatssecretaris opgemaakt, een rapport waarin een aantal anonieme getuigenverklaringen uit Rwanda zijn opgenomen. De rechtbank heeft in overleg, dat is een bijzondere procedure, met partijen iets meer stukken mogen zien, iets meer onderliggende stukken, waarvan de vertrouwelijkheid zodanig is dat er van gezegd wordt dat niet alle procespartijen daar kennis van mogen nemen. Het is een wat ingewikkelde procedure, maar het is helemaal in de wet vastgelegd. En ik licht u dat even toe, omdat u anders misschien denkt, waar gaat het over en wat heeft de rechtbank wel wat meneer Muizère of zijn gemachtigde niet mag hebben?
Volgens het individuele ambtsbericht was Muyizere betrokken bij de genocide in Rwanda. En heeft hij daarover gezwegen in de gesprekken met de IND. Caroline Buisman is de advocaat van Muyizere.
Dat is inderdaad de verdenking tegen mijn cliënt. Maar die betwisten wij gewoon.
Want hij heeft niet meegedaan.
Ik was er natuurlijk niet in 1994, maar het blijkt in ieder geval nergens uit, laat ik het zo zeggen. Het bewijs bestaat uit een anoniem rapport dat pas in 2014 is uitgekomen. En het is uitgekomen na een onderzoek dat bijna 4 jaar heeft geduurd. Het is een anoniem onderzoek dat wordt ingesteld door de ambassade van Nederland. Die stellen iemand aan, wij kennen hem niet, een anonieme onderzoeker. Die heet een vertrouwenspersoon. En die vertrouwenspersoon is van Rwandese nationaliteit. En die woont ook in Rwanda. Die gaat dan mensen ondervragen. En die komt dan terug met een rapport. Nou, dat rapport wordt geanonimiseerd. We mogen niet weten wie de bronnen zijn. We mogen niet weten wie de onderzoekers zijn. We hebben eigenlijk heel weinig informatie. Geen data, eigenlijk helemaal niets. En dat is het dan.
Ja. Hoe kwalificeert u dat document, dat individuele ambtsbericht?
Nou, ik vind het een flutrapport. Ik vind het echt een flutrapport. En waarom zeg ik dat? Nou, het is ten eerste bijna niet leesbaar, omdat er zoveel is weggelakt dat je gewoon echt niet weet waar het om gaat. Wat ik al zei, we hebben geen namen, dus je kan ook geen onderzoek doen. Je weet niet wat de motieven zijn van deze mensen. We weten niet eens of ze bestaan. We weten niet eens of deze mensen mijn cliënt wel kent. En dan moet ik zeggen, op dat punt lijkt het erop, als je leest, het document leest, lijkt het erop dat misschien maar één hem kent en de rest hem niet eens kent. Dat rapport heeft geen waarde. En in een strafproces zou daar absoluut geen waarde aan worden gegeven. Daar ben ik echt van overtuigd.
Ja.
Volgens de jurisprudentie bij de Raad van State moeten dit soort rapporten toetsbaar zijn. En er is zo weinig informatie dat dat gewoon niet het geval is. Je kan geen verdediging voorbereiden met zo weinig informatie.
In de meeste zaken waarbij de staatssecretaris van Justitie de Nederlandse nationaliteit of de verblijfsvergunning van Rwandese in wil trekken, speelt dat individuele ambtsbericht een cruciale rol. In een aantal gevallen is het zelfs het enige bewijs dat wordt geleverd. Philip Rijntjes is emeritus hoogleraar Afrikaans recht aan de Universiteit van Antwerpen. Hij is internationaal een autoriteit als het om Rwanda gaat en trad ook op als getuigendeskundige bij het Rwanda-tribunaal. Wat vindt Rijntjes van een dergelijk bewijsstuk?
Wel, als je dat gerechtelijk zou bekijken, en dan denk ik aan strafrecht natuurlijk, dan heeft dat geen waarde. Hè? Ik heb begrepen dat dit bestuurskundige procedures zijn waar de bewijslast oneindig veel lager ligt. Hè? Er wordt enkel marginaal getoetst. Wat in gevallen zoals dit eigenlijk bijzonder onrechtvaardig is. Omdat het ten eerste het gaat over de toekomst van deze mensen. En ten tweede het gaat over beschuldigingen van zeer ernstige misdrijven. En die zou je dan eigenlijk wel ten gronde moeten onderzoeken. En de enige manier, dunkt mij, om dat op een ernstige manier te doen, is een proces te voeren. Er zijn in Nederland trouwens al processen gevoerd tegen Rwandezen, tegen genocideverdachten. En in andere Europese landen is dat ook gebeurd. Maar dan kan je tenminste een tegensprekelijk debat organiseren voor een onafhankelijke rechter. Dat lijkt mij in dit geval niet zo te zijn, omdat je die getuigen kunnen niet tegensprekelijk verhoord worden, want die worden enkel verhoord door die vertrouwenspersoon. 2, die vertrouwenspersoon ken je niet. 3, je weet niet in welke omstandigheden die getuigenissen zijn afgenomen. En dus met andere woorden, voor iemand die in zo'n situatie belandt, is er gewoon geen uitweg. Je zit met een document dat eigenlijk geen juridische waarde heeft, althans strafrechtelijk zeker geen juridische waarde heeft, en je kan het niet toetsen.
We onderbreken de reportage en gaan terug naar Boubaneswar, naar Krijn Schuitenmaker. Hoe staat het ervoor, Krijn?
Goed nieuws, want Nederland staat op een 1-0 voorsprong. Na 9 minuten was het Glenn Schuurman die de eerste goal maakte in deze halve finale van het wereldkampioenschap hockey. Na prachtig werk van de Geus aan de rechterkant van het veld. Die slalomde zich werkelijk een weg door de Australische defensie. Een 3-4 spelers werd als het ware aan de kant gezet en de bal keurig afgeleverd bij Schuurman. Dat betekende dus de openingsgoal in deze halve finale voor Nederland. 1-0 in het tweede kwart. Daar zijn we inmiddels in balans. Is een minuutje of 4 bezig. Een prachtig moment waarbij eerst Australië een straf strafcorner kreeg. En vervolgens kwam er een counter van Nederland. En na die counter mocht Nederland een strafcorner gaan nemen. Van As mikte hem net naast het Australische doel. En dus geen tweede treffer voor Nederland. Maar Nederland leidt wel. Krijgt nu wel overigens een strafcorner tegen in Boumaraeswar. En ja, de grote vraag is natuurlijk, wie gaat de finale van het WK hockey spelen? België won eerder vandaag met 6-0 van Engeland. Zij staan er dus al in de finale. Nederland staat op een 1-0 voorsprong tegen Australië. Dankzij de goal van Glenn Schuurman in het eerste kwart.
En we gaan verder met onze onderzoeksreportage.
Dit is Argos op NPO Radio 1. Met vandaag het afpakken van de verblijfsvergunning van Rwandese vluchtelingen die door de IND worden verdacht van misdrijven tijdens de genocide in Rwanda in 1994. De intrekking van een verblijfsvergunning of de Nederlandse nationaliteit is een bestuurlijke beslissing en dient dus bij de bestuursrechter. Die voert een marginale toets uit, zoals dat heet. En dat is veel minder diepgravend dan een proces in een strafzaak. Hoogleraar migratierecht Peter Rodriguez legt uit wat die toets door de bestuursrechter precies inhoudt.
In het bestuursrecht is het zo dat de bestuursrechter niet op de stoel van het bestuur dient te gaan zitten. Die dient niet het nog een keertje over te gaan doen. Maar die dient wel heel goed te beoordelen of datgene wat het bestuur heeft gedaan, of dat ook inderdaad in orde is. En bij 1F-zaken betekent dat ook dat naar de geloofwaardigheid en dus ook het waarheidsgehalte van het redelijk vermoeden, dat daarnaar gekeken kan worden. En dat is natuurlijk ook iets waardoor degene die de vreemdeling bijstaat, dat de advocaat zal betogen of die informatie wel zwaarwegend genoeg is om tot die conclusie te komen.
Wat is dan marginaal toetsen?
Nee, maar ik zou dat ook niet zozeer meer marginaal toetsen willen noemen. Die marginale toets is misschien een beetje een duiding die tot verwarring leidt. Maar daar kijkt de rechter echt wel naar het waarheidsgehalte. Zeker als er argumenten worden ingebracht dat het onvoldoende zwaarwegend is om tot die conclusie te komen. Het marginale is meer dat de rechter gaat niet de hele zaak overdoen en beoordelen zoals het bestuur het heeft gedaan. Die gaat niet een eigen onderzoek uitzetten in het betreffende land. Die doet dat niet over, maar die beoordeelt het materiaal zoals het er ligt en kijkt of dat voldoende klopt om tot een dergelijk oordeel te kunnen komen.
Er hangt nogal wat af van het onderzoek dat in Rwanda wordt uitgevoerd. Maar is het wel mogelijk om daar een onafhankelijk onderzoek te doen en kunnen getuigen naar waarheid hun verklaring afleggen? Rwanda-kenner Philip Reintjens.
Ja, dat is heel moeilijk. Het is in het verleden al gebleken dat getuigenissen in Rwanda met heel veel omzichtigheid moeten worden behandeld. Rwandezen weten zeer goed wat van hen verwacht wordt. We hebben vroeger al gezien, zowel voor het internationale Rwanda-tribunaal in Arusha, als voor rechtbanken van landen in Europa, onder meer België, maar ook Nederland, Scandinavische landen. En voor de nationale Rwandese Gacaca-rechtbanken, zoals die toen werden genoemd, dat er eigenlijk door getuigen zeer veel gelogen is. En in twee richtingen hoor, zowel à charge als à décharge. En dat betekent dus dat je getuigenissen met zeer veel voorzichtigheid moet aanpakken. Dat betekent ook dat je eigenlijk heel goed moet weten wie die vertrouwenspersoon is. In welke mate bijvoorbeeld hij zelf of zij zelf niet geregeld contact heeft met Rwandese inlichtingendiensten die overal in het land aanwezig zijn, tot in de verste uithoeken van het land weten de Rwandese inlichtingendiensten wat er gebeurt. Als bijvoorbeeld iemand een getuige gaat ondervragen, dan gebeurt het dikwijls dat agenten van de inlichtingendiensten of lokale overheden eerst even met die mensen gaan praten om te zeggen wat ze moeten zeggen. Of dan na de getuigenis gaan vragen wat is er gevraagd, wat waren uw antwoorden enzovoort. En dat laat constant een bedreiging hangen over potentiële getuigen.
Ja. U zegt in eigenlijk bijna uw eerste zin, Rwandese weten wat van hen verwacht wordt. Wat bedoelt u dan?
Wel, ze kennen het discours van het Rwandese regime zeer goed. Er is een publiek discours dat niet per se beantwoordt aan de realiteit, maar dat wel op een heel actieve en ik zou zelfs zeggen vrij agressieve manier wordt gepropageerd. En Rwandese zullen publiek, niet in de geborgenheid van hun gezin of een betrouwbare vriendenkring, maar zullen publiek, en dat betekent ook wanneer ze getuigenissen afleggen natuurlijk, zullen dat officiële discours op een bijna perfecte manier repliceren.
Is het in zo'n situatie lastig om een ontlastende verklaring te vinden?
Ja, dat is zeer moeilijk. Het is zeer moeilijk om getuigen, om die te vinden. En als men ze dan vindt, moeten ze ook nog willen spreken. Moeten ze bereid zijn te spreken. Want als die dingen genoteerd worden en hun namen worden genoteerd, dan gaan ze ervan uit, dat is niet steeds het geval in de praktijk, maar gaan ze ervan uit dat ze een risico lopen op wraak, op sancties, eventueel zelfs op gevangenzetting, omdat ze dingen gezegd hebben die strijdig zouden zijn met het algemeen nationaal belang of met de nationale veiligheid.
Ja, dus als je een ontlastende verklaring geeft, dan kan je mogelijk in de problemen komen.
Dat is in het verleden dikwijls gebeurd.
Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken stelt elk jaar een rapport op over de mensenrechtensituatie in Rwanda. In het meest recente rapport, over 2017, worden de belangrijkste kwesties opgesomd.
Willekeurige moorden en politiek gemotiveerde verdwijningen door de veiligheidsdiensten. Marteling en andere vrede om menselijke behandeling en straffen door de veiligheidstroepen. Brute en levensbedreigende omstandigheden in gevangenissen. Willekeurige arrestaties. Veronachtzaming van de rechtsstaat. Inbreuk op privacy en vrijheid van meningsuiting van burgers, vergadering en vereniging. Beperkingen en intimidatie van media en lokale en internationale niet-governementele organisaties. Intimidatie, arrestatie en mishandelen van politieke tegenstanders, mensenrechtenactivisten en mensen die worden beschouwd als bedreiging van het regime of de sociale orde.
Het is niet eenvoudig om in Rwanda een betrouwbare verklaring te krijgen. Bert Ingelare is als antropoloog verbonden aan de Universiteit van Antwerpen en deed jarenlang veldonderzoek in Rwanda naar de volksrechtbanken, de zogeheten kachachas, waar daders van de genocide werden berecht. Tijdens de genocide waren er veel slachtoffers, maar ook heel veel daders. Op zoveel daders was het rechtssysteem niet berekend. Vandaar dat die volksrechtbanken op dorpsniveau werden opgezet.
Wat men van Gachacha kan zeggen is dat het massajustitie was voor massageweld. Dus het is eigenlijk ongezien de schaal waarop er aan rechtspraak gedaan is. Uiteindelijk zijn er bijna 2 miljoen dossiers op een hele korte tijd eigenlijk behandeld. In totaal zijn 1 miljoen Rwandezen door de Gachacha-procedure gegaan. De bedoeling was dat de mensen zouden bekennen wat ze gedaan hadden in die genocide. En via hun bekentenissen ook zouden aangeven, ja, wie er nog bij betrokken is. Maar wat blijkt, dat eigenlijk de meeste mensen die doorheen de Gachacha-procedure gegaan zijn, hebben eigenlijk niet bekend. De meeste die zijn eigenlijk beschuldigd door anderen. Men dacht, ja, we gaan rond de 100.000 daders zitten, maar uiteindelijk is men tot cijfers van 2 miljoen gevallen en 1 miljoen mensen gekomen. Nu, dat is ook wel zo omdat heel veel mensen deelgenomen hebben aan de genocide, maar ook omdat de Gachacha een dynamiek in gang gezet heeft, waarbij mensen elkaar zijn beginnen beschuldigen op lokaal niveau. Niet noodzakelijk omwille van deelname in die genocide, maar omwille van allerlei andere redenen.
Maar dan hebben we het dus over valse beschuldigingen.
Ja, valse beschuldigingen.
En waarom worden mensen vals beschuldigd?
Wel, een van de redenen is natuurlijk lokale conflicten. Je hebt eigenlijk een buur waar je al lang een probleem mee hebt. Je wil er eigenlijk zo snel mogelijk vanaf. Ik zal u dan beschuldigen van deelname aan de genocide. Omdat die persoon dan eventueel naar de gevangenis zou moeten, maar omdat ik dan via de Gachacha bijvoorbeeld ook misschien wat geld zou kunnen krijgen om mijn beschuldiging opnieuw in te trekken. Dus er zijn andere redenen waarom dat, dus als je dat analyseert, waarom plots mensen beschuldigd worden of waarom bepaalde verklaringen worden ingetrokken. Gachacha was eigenlijk een mechanisme dat voor een stuk ook goed werkte natuurlijk voor een aantal zaken, maar dat voor een stuk ook kon misbruikt worden.
Het is eigenlijk een soort reconstructie van wat er gebeurd is tijdens de genocide op dorpsniveau. Dan krijg je toch een redelijk compleet beeld, heb ik het idee, of niet?
Ja, dus dat is eigenlijk in principe de bedoeling. En ik heb dat ook van dichtbij gevolgd. En dus zeker in het begin, er werden heel uitgebreide lijsten opgesteld van alle personen die vermoord waren tijdens de genocide, wie dat erbij betrokken was, zelfs wie dat er wapens had, wie dat er op de blokkades had gestaan, wie wapens had uitgedeeld. Dus er is een hele inventaris gemaakt van, ja, hoe dat de genocide eigenlijk verlopen is en wie dat er allemaal aan deelgenomen heeft.
Door de volksrechtspleging bestaat er een enorm archief met namen van daders. is daarin ook informatie te vinden over Lynn Muizere, de cliënt van advocaat Caroline Buysman.
Zijn naam komt nergens in voor.
Ik neem aan dat u dat zelf onderzocht heeft.
Ik heb dat zeker onderzocht. Ik heb ook heel lang in het Rwanda-tribunaal gewerkt. Dus ik heb daardoor wel echt toegang tot heel veel bronnen.
Met de conclusie, ze komen er niet in voor.
Ja, ze komen er niet in voor. Ja. En dat is ook nooit, dat is, wordt ook nooit betwist door de andere kant. Ik neem aan dat zij hun onderzoek ook wel doen. En dan alleen maar het enige antwoord dat wat ik daarop krijg van de IND is het feit dat iemand niet genoemd is in dat miljoenendossier wil niet per definitie zeggen dat iemand zich niet heeft schuldig gemaakt aan genocide.
Bert Ingelaren.
Als je naam niet voorkomt op, in de archief van Gacaca, dan betekent dat op het niveau waarop Gacaca functioneerde, dus echt lokaal niveau, ja, dat het heel waarschijnlijk is dat je eigenlijk ook niet betrokken geweest bent in die genocide. Want indien je betrokken was, dan ja, de hele procedure was er op gericht van die inventaris te maken.
Nederland doet naar een aantal mensen onderzoek. Is het denkbaar dat er opeens allerlei nieuwe namen opduiken, dat ze betrokken zouden zijn bij de genocide, maar niet in die archieven voorkomen?
Ja, het is natuurlijk niet onmogelijk, maar het is wel onwaarschijnlijk. Net omwille van het heel inclusieve karakter van de manier waarop Rwanda omgegaan is met dat gewelddadige verleden. Er is nergens ter wereld dat er zo'n net om daders in de genocide te vangen zo ruim is uitgegooid via een heel, laten we zeggen, een proces van onderuit, waar dus informatie vanuit de dorpen zelf moest komen. En dus het is meer waarschijnlijk dat er meer mensen ten onrechte beschuldigd zijn dan dat de mensen niet beschuldigd zijn. Zeker ook mochten het mensen zijn die tijdens de procedures niet in Rwanda waren. Dus werden eigenlijk sneller beschuldigd en misschien ook onterecht beschuldigd. Omdat dan het dorp en degenen die nog in het dorp waren eigenlijk probeerden samen te spannen en te zeggen van kijk, we gaan de mensen beschuldigen die er niet zijn en zeggen dat zij alle misdaden begaan hebben.
Het blijft voor mij echt de grootste vraag op welke gronden de IND bepaalt of ze wel of niet een onderzoek gaan beginnen. Ik heb het antwoord niet. Ik heb mijn vermoedens. Ik denk niet dat het toeval is. IND heeft goede contacten met de autoriteiten van Rwanda. En ik denk dat er toch wel namen worden gesuggereerd. Meestal kan je wel zien dat er een familielid is van deze mensen die in ieder geval door de autoriteiten van Rwanda wordt gezien als tegenstander, als vijand. Dat is een patroon dat ik hierin zie.
Volgens emeritus hoogleraar Philip Rijntjes gebruikte de Rwandese regering de genocidebeschuldigingen als instrument om de oppositie te intimideren. In Rwanda, maar ook in Nederland.
En ik hoor in diaspora's in Nederland, maar ook in België, hoor ik die vrees, die constante vrees dat Rwandese agenten, inlichtingenagenten, ook actief zijn in Europa. Dat er een campagne wordt gevoerd om mensen die een minimale zelfs maar politiek afwijkende mening hebben, om die te pakken. En een van de manieren om die te pakken natuurlijk is bijvoorbeeld hun familieleden te pakken. Dus je hebt eigenlijk op de ambassade zelf al inlichtingenagenten die niet alleen de diaspora bewaken en proberen opposanten te identificeren en te intimideren. Rwanda is een land dat heel sterk inzet op inlichtingen, intelligence, spionage eigenlijk. Zowel in Rwanda, want dit is een fenomeen dat in Rwanda zeer wijdverbreid is, maar ook in het buitenland.
Jan Pronk was in 1994 minister van Ontwikkelingssamenwerking. Vlak na de genocide bezocht hij het land en besloot om hulp te geven voor de wederopbouw van de rechterlijke macht. Hij heeft het land vaak bezocht. Wat vindt Pronk ervan dat de IND Rwandese onder de loep neemt die niet in de archieven in Rwanda zelf worden genoemd?
als de Nederlandse justitiële autoriteiten dus op de hoogte zijn van het feit dat iemand niet in die Katja-tja-lijst staat vermeld, dan is dat voor de Nederlandse justitiële autoriteiten, naar mijn mening, een doorslaggevend argument om daar geen consequenties aan te trekken. Bijvoorbeeld niet, om hem niet uit te zetten of om zijn Nederlanderschap niet alsnog af te nemen. Dat zou ik dan niet doen. Daar is dan geen reden voor. Op grond waarvan gaat men hen onderzoeken? Alleen maar omdat men een bepaalde leeftijd heeft? Bewijs is er dan nog helemaal niet geleverd. Dan moet je zo'n procedure maar niet starten.
Wat vindt u van de hele procedure, hè? Met vertrouwenspersoon en dan een zogenaamd individueel ambtsbericht?
Ik vind dat die procedure, voor zover ik het begrijp, kenmerk draagt van naïviteit. Een deel van die procedure hebben we het net over gehad. Hè? Wat beslist men in Nederland en op welke gronden? Nou, die gronden vind ik dus dun op zichzelf. Wat ik er verder van begrepen heb, is dat er dan een onderzoek wordt gepleegd in Rwanda zelf. Dat is logisch. Maar de huidige situatie in Rwanda is behoorlijk repressief. Er is heel veel politieke dwang. En ook als je vanuit de ambassade denkt iemand wel te kunnen vertrouwen, je weet helemaal niet of die betrokkenen onder zware druk staat van bijvoorbeeld de geheime dienst binnen Rwanda zelf. Dus dat zijn drie redenen op grond waarvan ik zeg, het is naïef om die procedure te kiezen. Ook al ben je volledig te goede trouw. Nogmaals, de ambassade in Kigali, diplomaten, ik ken er een aantal, te goede trouw. Ze willen het goede. Maar dit is naïef. En ze worden dus eigenlijk ertoe gebracht vanuit Nederland om die stappen te zetten. Ik vind dat onverstandig.
Dus het is merkwaardig als Nederland mensen onderzoekt die niet in de archieven van die volksrechtpleging voorkomen of waar Rwanda op zoek naar is.
Dat is mijn hoofdpunt. Je moet een reden hebben. De redenen die kennelijk hier in Nederland gelden, die zijn uitermate kwestieus. Je moet een reden hebben voor dat onderzoek. Tweede punt, het onderzoek is gebaseerd op naïviteit. En derde punt, het leidt kennelijk tot resultaten die de kracht van bewijs op geen enkele manier hebben.
Ja, maar goed, misschien kennen wij niet altijd de reden waarom de IND onderzoek doet, want de selectiecriteria kennen we niet.
Nee. Ik vind dat de IND die duidelijk zou moeten maken. En misschien moeten Kamerleden daar maar eens naar vragen. En ik kan me eigenlijk geen andere argumenten voorstellen, behalve het argument dat vanuit Rwanda zelf, door de justitiële apparaten al daar, aan Nederland een verzoek wordt gedaan om een onderzoek te plegen.
Caroline Buysman.
Ik kan nooit met 100% zekerheid stellen of mensen schuldig of onschuldig zijn. Nee. Daar gaat het mij ook niet om. Het gaat mij om de procedure. Voor mij is deze procedure echt Kafkaesk. En waarom zeg ik dat? Omdat van A tot Z kennen wij de redenen niet. Is het anoniem? Het moment dat er wordt besloten om zo'n rapport te laten opstellen, kan je er wel van uitgaan dat eruit komt dat ze mee hebben gedaan aan de genocide. Dit is het meest ernstige verdenking die je kan maken tegen iemand. Genocide. Genocide is meer dan massamoord. Het is echt met het doelbewust motief tot uitroeiing. Nou, als je zo'n verdenking wil maken tegen iemand met alle consequenties, hè, dan moet je toch echt iemand een eerlijke kans geven om zich te verdedigen.
U hoorde een reportage van Rick Delhaas met medewerking van Matthijs Bremer en Jacob Kastermans. Techniek Alfred Koster, eindredactie Huub Jaspers. Het ministerie van Justitie en Veiligheid liet gisteren weten dat onderzoeken in de Rwandese zaken ertoe hebben geleid dat in ongeveer 20 zaken de verblijfsvergunning of het Nederlanderschap is ingetrokken. Ook schrijft het ministerie, er is tussen Rwanda en de IND geen contact over individuele dossiers. De IND besluit zelfstandig tot onderzoek. Nou dan weer hockey.